In ieder geval heb ik een PowerPoint-presentatie. Ik hoop dat die werkt. Ik heb hier niet de afstandsbediening liggen en ik weet ook niet of die werkt. Dus zullen we gewoon afspreken dat elke keer als ik even mijn hand opsteek, dat je een slide verder gaat? Nou, goed, dankjewel. Ik wil het met jullie gaan hebben over de voorjaarsfeesten, over de chocoladepaashazen en over de paasstol, hè, want die bakkerij vond het jammer om ze alleen met kerst te verkopen, dus hup, dan zetten we gewoon een andere naam op de doos en dan heet het ineens paasstol. Je kunt trouwens ook vaak al in augustus de eerste pepernoten kopen. Het is allemaal big business, hè, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het om mijn eieren? Ik begon op vrijdag 27 maart aan mijn 49ste rondje rond de zon, als jullie begrijpen wat ik bedoel. En amper 16 uur daarvoor kreeg ik een telefoontje van een bedrijf. Je bent aangenomen. En voor het eerst in 20 jaar heb ik een nieuwe baan. En het voelt... Het voelt haast alsof ik mijn ouderlijk huis ga verlaten. Zo gek. Ik moet er echt nog aan wennen. Maar goed, vanaf 1 juni heb ik een nieuwe baan. Ook dan ben ik weer QHSE, Quality Health Safety Environment. Iets minder andere bijbaantjes. En het is in een bedrijf waar het helemaal van de grond af opgebouwd mag gaan worden. Een leuke uitdaging. En ik zie er echt naar uit. Het is eigenlijk een beetje een verjaardagscadeau, hè? Maar wat nou ook zo mooi is, het valt zo mooi samen met een van de feesten, namelijk hoe Israël jaarlijks herdenkt dat ze een uittocht maakte en aan een nieuw hoofdstuk in haar leven begon. De reis naar het beloofde land. En John Engel die sprak enkele weken geleden over het belang van klaarstaan voor het onverwachte. Nou, ook toepasselijk. Ja, zo kunnen we paraat staan, hè, voor mensen in nood. Frank die vertelde al, hij heeft een EHBO-cursus gedaan. Ik ben hoofd bij AV'er, dus ook EHBO'er en de ontruiming van panden. Dus je staat altijd een beetje op scherp, want er kan zomaar een belletje komen of een alarm afgaan. En heel de dag staat op zijn kop. En daar moet je rekening mee houden. Maar het betekent ook dat we paraat staan voor het onverwachte. Dat kan zijn dat God zegt, hé, ik wil je naar een andere plaats brengen. Israël heeft na haar uittocht op zeker 40 verschillende plaatsen haar tentenkamp opgebouwd en weer afgebroken, waarvan ongeveer 30 keer een compleet heiligdom, de tabernakel. Dat is geen eenvoudige klus. Als je met mogelijk 2 miljoen mensen onderweg bent, gouden voorwerpen, dat weegt ook wat, hè? En dan heel die tent met 4 doeken over elkaar en alles met haakjes. Een enorme klus. 30 keer hebben ze die tabernakel opgebouwd en weer afgebroken. En ze wisten nooit hoe lang ze op één plek zouden zijn. Het kon 1 nacht zijn, maar het kon ook 1 jaar zijn. Maar ze waren altijd weer paraat om weer op te trekken. Ben jij ook paraat als de Heer zegt, nou, ga nu maar weer eens verder. Is niet makkelijk, toch? Een dag voor Pesach stak Israël op wonderlijke wijze de Jordaan over en kwam zo het beloofde land binnen. Israël verruilde manna voor ongezuurd brood. Ze ruilde hutten in voor huizen, verdedigen voor veroveren, verzamelen voor verspreiden. Zinloos zwerven voor zinvolle zekerheid in een eigen land. Een hele omslag. Afgelopen zondag stonden we stil bij Jezus' dood en opstanding. Hij vervult het Pesach. Dat begon met de uittocht van Israël uit Egypte. En hij heeft dat op een bijzondere manier een vervulling gegeven. Ons Pasen valt dit jaar samen met Israëls feest van de ongezuurde broden en met het feest van de eerstelingen. En deze laatste feestdag valt samen met de eerste oogst van de gerst. Daar later wat meer over. Dan heb ik alvast in de notendop 3 feesten genoemd, als jullie goed opgelet hebben. Pesach, ongezuurde broden en eerstelingen. Goed zo. Ik wil jullie in Gods woord meenemen naar enkele gebeurtenissen die met deze drie feesten samenvallen en ontdekken hoe relevant de geestelijke principes achter deze feesten voor jou en mij vandaag zijn. Hierbij heb ik heel wat schriftgedeeltes op de biemer gezet en het is herziene statenvertaling. En laten we beginnen met het eerste feest, de Pesach. En Pesach is Hebreeuws voor voorbijgaan. Op woensdag 1 april vierde Israël Pesach met de traditionele sedermaaltijd. En wie van jullie heeft er wel eens een sedermaaltijd meegemaakt? Nou, voor degenen die niet weten wat het is, daar kom ik zo meteen op. Honderden soldaten aan het front konden alleen Pesach vieren in hun hart. Hun familie vierde thuis de sedermaaltijd. En deze maaltijd verwijst naar de maaltijd die de Israëlieten aten toen ze uit Egypte trokken. En dat is in de vorm ook een beetje dezelfde maaltijd geweest die Jezus met zijn discipelen at vlak voordat hij gearresteerd zou worden. Zijn laatste maaltijd met zijn discipelen was als deze Pesachmaaltijd. En van zijn laatste maaltijd in de avond is ons avondmaal afgeleid. Dus voor degene die het nog niet snapte, we noemen het avondmaal, hoewel het 's ochtends is, omdat het verwijst naar de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen hield. En dat was in een avond. Pesach is de avond waarin Israël zich eraan herinnert, haar onbeduidende begin als 70 veehoudende Bedouinen die naar een beschaafd land Egypte trekken en daar 4 eeuwen lang dwangarbeid verrichten. En ondanks die 4 eeuwen van uitbuiting groeien ze uit tot een volk dat God met machtige hand bevrijdde en dat 40 jaar later 7 Kanaanitische volkeren, elk talrijker dan zijzelf, met Gods hulp verslaat. Dat is een wonder. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, die richtte zich in een videoboodschap tot Israël tijdens deze feestdagen. Hij vergeleek een volk zonder geschiedenis met een mens die zijn geheugen is kwijtgeraakt. Zo iemand is verloren, want hij weet niet waar hij vandaan komt, bij wie hij hoort of waar hij heen gaat. Zo is het ook met een maatschappij zonder collectieve geschiedenis. Of een samenleving zonder kernwaarden. Zo'n maatschappij mist zijn doel en zal onvermijdelijk zichzelf te gronde richten. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Iets wat ons verbindt. Maar daarmee ook een toekomst die ons met elkaar verbindt. Mike Huckabee prees de roemruchte geschiedenis van Israëls uittocht uit Egypte. En verbond dit met de eeuwige belofte van hoop voor haar toekomst. En ik hoop dat de woorden van Mike Huckabee ook mogen landen in ontvankelijke harten. Ze weten dat hij een christen is, maar ik hoop dat veel mensen in Israël zich ook vastbijten in het woord van God, dat hen een belofte geeft voor de toekomst. Hoe uitzichtloos de situatie van vandaag ook mag lijken. We gaan lezen in Hosea hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 8... Het woord van de Heer, Israëlieten, hoor het woord, want de Heer heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen, overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad en daarom treurt het land en ieder die erin woont verkommert. Met de dieren van het veld en de vogels in de lucht, zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Maar laat niemand een rechtszaak voeren. Laat niemand een ander ter verantwoording roepen, want uw volk is als zij die een priester aanklagen. Daarom zult u overdag struikelen. Zelfs de profeet zal 's nachts met u struikelen. En ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Hoe talrijker zij werden, hoe meer ze tegen mij zondigden. Ik zal hun eer inruilen voor schande. Ze eten de zonde van mijn volk en ze verlangen naar hun ongerechtigheid. Een afschuwelijk indringende boodschap van een profeet die moest trouwen met een prostituee. En daarmee liet zien hoe ontrouw Israël was geworden aan haar God, omdat ze de wet en haar geschiedenis, alles wat ze met God had meegemaakt, de wonderen, de tekenen, de genade, domweg vergeten was. En dit volk ging verloren, deze generatie ging verloren door gebrek aan kennis. En Hosea deed er alles aan namens de Heer om deze generatie weer wakker te schudden en te zeggen, besef wie je bent, besef wat je door je vingers laat glijden, kom terug tot de Heer. Je leest het niet in deze 8 verzen, maar de kern van de boodschap is natuurlijk bekering. Want God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar soms moet de Heer een nok tussen de ogen geven en zeggen, weet dat je op deze weg die je gaat verloren zult gaan. Het is een waarschuwing van God, uit liefde. Na de Tweede Wereldoorlog zaten de kerken in Nederland vol. Maar na de decennia van welvaart en dat onze maatschappij kennis maakte met nagenoeg elke religie die op deze aardbol voorkomt, is Nederland behoorlijk goddeloos geworden. 2 weken geleden kwam in het nieuws, en ik hoorde het eerst op de radio, 60% van alle Nederlanders gelooft helemaal niet in enige God. Dat is per provincie bekeken en alleen in Limburg geloofde meer dan de helft van de inwoners in een God. Dus de resterende 40% omvat christenen, maar ook moslims en hindoes en boeddhisten en taoïsten, Jehova's getuigen, mormonen. 40% van de Nederlanders gelooft in een God. En binnen de katholieke en protestantse kerken weten we dat er ook steeds vaker mensen zijn die helemaal niet meer naar de kerk gaan of alleen met kerst of Pasen. Is dat niet de reden waarom we als land zoveel problemen hebben? We zijn een van de rijkste landen ter wereld, een van de gelukkigste volken op aarde, als je de wereldranglijsten moet geloven. En toch zien we een enorme stijging in suïcide onder jongeren. En zijn depressie en burn-out uitgegroeid tot ware volksziekten? Kunnen jongeren van school nauwelijks aan een baan of een betaalbare woning komen? En Den Haag, die moet een lange lijst van crisissituaties het hoofd bieden, maar de politiek staat machteloos tegenover deze taken, zonder Jezus. En dat is de reden, Frank, waarom het evangelie verteld moet worden. Zodat dit land terugkomt bij God. Want zonder God wordt het niks. Terug naar Pesach en de sedermaaltijd. Wat is hier nou zo waardevol aan? Voor jou en mij. Tijdens deze sedermaaltijd wordt door jong en oud binnen de familie, het hele gezin, uitgebreid stilgestaan bij de bittere tijd van slavernij, maar ook de heerlijke uitredding die God gaf, doordat hij machtige daden deed. Net als de Sabbat en de jaarlijkse lezing van de Torah, is die sedermaaltijd een deel van Israëls collectieve geheugen, wat jaarlijks opgefrist wordt. En het maakt dat Joden wereldwijd nooit zijn vergeten wie ze zijn en waar ze vandaan komen en vooral waar ze heen gaan. Israël werd gegijzeld en ze voerde dwangarbeid uit. En hoewel ze in aantal talrijker was dan de Egyptenaren en hoewel Jozef met zijn beleid Farao's koningshuis uitermate gezegend had, onderdrukte Egypte dit volk Israël uit afgunst en uit angst. En Israëls jammerklacht leek God in 4 eeuwen niet te bereiken. 4 eeuwen lang hebben ze slavenarbeid verricht en het leek of God doof was. Was hij dat? In Genesis 15 lezen we dat God dit voor ze zegde aan Abraham. Genesis 15, vers 13 en 14. Toen zei God tegen Abraham, dat was op de avond dat de zon al onderging, en Abraham een verbond met God sloot en hij had dieren in tweeën gesneden neergelegd. En God ging tussen de stukken door en daar belooft God aan Abraham, weet dat je nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. En ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zal Israël met veel bezittingen wegtrekken. Dus was God doof tijdens die 4 eeuwen? Het was zijn voornemen en hij had er een doel mee. Moeilijk te begrijpen misschien, maar het staat er wel. Tijdens de sedermaaltijd dopen allen van het gezin een plukje bittere kruiden in zout water. En dat staat voor de tranen van de verdrukking en de bittere nood. Op een ander moment tijdens de sedermaaltijd wordt stilgestaan bij de 10 plagen die God over Egypte brengt. Die de diverse goden die Egypte diende te schande maakten. Allereerst de Nijl, waar ze hun vertrouwen op stelden, veranderde in bloed. En ze aanbaden de zon, maar ze werden getroffen door diepe duisternis. En ze aanbaden en dienden goden die hen moesten garanderen dat er een goede oogst was. Maar de hagel verwoestte de gewassen en wat overbleef werd door sprinkhanen opgegeten. De goden van Egypte werden te schande gemaakt. Zo erg dat Egyptes maatschappij en economie duurzaam werden ontwricht en farao, hoe koppig hij ook was, gedwongen werd om Israël te laten gaan. En tijdens die sedermaaltijd, elke keer als een van de plagen genoemd wordt, dan dopen de aanwezigen een vinger in de wijn en plengen dat als een druppel op het bord, totdat er 10 druppels op het bord liggen. Het wordt visueel gemaakt. Het is iets wat je samen met je kinderen beleeft, zodat het de kinderen wordt ingeprent. En hoe kun je iets nou beter onthouden dan wanneer je ook een handeling moet verrichten? De maaltijd laat de aanwezigen proeven van het ongezuurde brood met bittere kruiden en wijst ook naar het paaslam en laat daar een bod van zien. Zo wordt de herinnering aan Israëls laatste maaltijd in Egypte met dat geroosterde paaslam, met die bittere kruiden, met dat ongezuurde brood wat in haast gegeten werd, herdacht. En dan hebben ze nog zoete garoset, appel, rozijn, honing. Het heeft een beetje de kleur van de bakstenen die ze moesten bakken. Joden verstoppen tijdens de sedermaaltijd ook geen chocoladeeieren, ze verstoppen een matze. Die wordt in doeken gewikkeld en dan mogen de kinderen op een gegeven moment deze afikomen, zoals ze hem noemen, gaan zoeken. Ons als christenen doet dat natuurlijk denken aan Jezus. Hij werd verborgen in het graf. Hij werd in doeken gewikkeld. En hij zei van zichzelf, ik ben het brood des levens, het manna dat uit de hemel neerdaalt. Parallel hieraan denken we ook aan iemand anders die een verborgene was. Namelijk Jozef, de verborgen broer. Zijn broers komen naar Egypte om eten te halen. Ze herkennen hun broer niet in zijn vol ornaat. Ja, logisch, ze hebben hem ook al 13 jaar niet gezien. En inmiddels was het een volwassen kerel van 30 geworden. En als hij zich dan aan zijn broers openbaart, dan worden er tranen geplengd. Dan vindt er verzoening plaats. En dat verwijst naar Jezus. Laten we lezen in Zacharia 12, vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Jezus is de vervulling van het Pesachfeest. Het bloed van dieren kon wel zonde bedekken, maar Jezus alleen, het volmaakte offerlam, kan de zonde van de wereld wegnemen en ons verzoenen met de Vader. En wij allen waren slaven van de zonde. Wij allen waren in Egypte. Maar hij kwam en redde ons uit de hand van onze onderdrukkers en schonk ons de vrijheid. Als we Pesach zouden vergeten, dan vergeten we wie we zijn, bij wie we horen en waar we heen gaan. We gaan naar het tweede feest, de feest van de ongezuurde broden. Direct na de Pesachavond volgt een week lang het feest van de ongezuurde broden. Een week lang eet men alleen ongezuurd, oftewel gistvrij brood. In Israël viert men dit feest dit jaar, van 2 tot 9 april. Dus dat viel samen met onze tijd van Pasen. En je kunt in die dagen in Joodse supermarkten geen pasta of brood vinden. Het wordt echt letterlijk uit de stellingen gehaald. Bepaalde groepen van orthodoxe Joden hebben in hun huizen twee keukens. Eentje voor het hele jaar en één speciaal voor Pesach. Omdat ze zeker willen zijn dat ze niet per ongeluk gistschimmel binnenkrijgen. Het is toch wat? Nou, de meesten kunnen zich geen tweede keuken in hun huis veroorloven. Maar dan is het onder bepaalde groepen Joden heel gebruikelijk dat ze of hun keukengerei met gekookt water afspoelen, of dat ze met een kaarsje en een veer minutieus de planken nagaan om er zeker van te zijn dat er nergens een kruimel achterblijft. Daar heb ik persoonlijk ook een hekel aan als er kruimels achterblijven bij de broodtooster. Maar zo extreem zou ik het toch nooit doen. Mozes gebiedt het volk tijdens haar uittocht uit Egypte om eenmaal als ze in een beloofde land zijn, altijd dit feest te vieren en te gedenken. En dat lezen we in Exodus 13, vanaf vers 7. Daar staat, 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden. Nou, wat is zuurdeeg? Wat is gist? Het is een schimmel en die voeg je toe aan deeg. En die schimmel die voedt zich aan de suikers die in het deeg zitten en zet dat om in koolzuurgas en in alcohol. En zo kun je van graan bijvoorbeeld ook bier maken. En door het gas rijst deeg op en wordt het lekker luchtig, maar ook een beetje zuur van smaak. Gezuurd brood is lekker luchtig, maar het is ook beperkt houdbaar. Ongezuurd brood is in de regel veel langer houdbaar. Denk maar aan pita broodjes. Israël at haar brood in haast, want van de een op de andere dag moest ze hals over kop uit Egypte vertrekken. Er was dus geen tijd om het deeg te laten rijzen. En de resten van de maaltijd die ze hielden in Egypte, van de paaslam, van de bittere kruiden, van het brood, als daar resten van overbleven, moesten ze tot as verbranden. Hygiënische regels vind je overal in de Tora. Regels om infectie door schimmels, bacteriën of insecten of virussen te voorkomen. Het is een beetje een rode draad door heel de Tora, hè? Maar het duidt ook op een stuk geestelijke hygiëne. Dat je niet geïnfecteerd raakt. Jezus gebruikt dit beeld van gist om te waarschuwen onder andere voor ongeloof. Matteüs 16, daar lezen we in vers 6 en dan de versen 6, 11 en 12, dus we slaan hier en daar wat over. Jezus zei tegen hen, kijk uit, wees op je hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. En ze dachten, heeft hij het nou over brood? Maar later zien ze in dat hij dat niet bedoelt, want in vers 11 staat, waarom ziet u niet dat ik tot u niet over brood gesproken heb toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën? En toen begrepen ze dat hij niet gezegd had dat hij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Sadduceeën en Farizeeën. De doctrines van deze twee groepen van Joden kenmerkten zich, volgens Jezus, helaas door schijnheiligheid, door huichelarij en door wetticisme. Heel erg naar de letter van de regel handelen. En wie zich daardoor laat beïnvloeden, raakt geestelijk besmet. Dat is wat Jezus hier eigenlijk zegt. En daardoor kan hij zijn geloof verliezen en kan het er uiteindelijk toe leiden dat hij Jezus niet wil of kan volgen. Daar waarschuwt Jezus hiervoor. Zoals een beetje gist zich verspreidt en het hele deeg doorzuurt, zo kan verkeerd onderricht verstrekkende gevolgen hebben. We hebben het dus nodig om alles steeds weer te toetsen aan het woord van God. Hoor je nieuwe dingen die je nog niet eerder hebt gehoord? Toets het aan het woord van God. En behoud het goede. Paulus schrijft aan Timotheus, die nog een jonge man was in diverse gemeenten stichtte en leidde, het volgende in 2 Timotheus 3. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolging en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën, in Iconium en in Lystra. Paulus zegt, ik heb het niet makkelijk gehad, Maar je hebt er deel aan gehad, Timotheus. Je hebt mij daarin gevolgd. Je hebt me er niet scheef op aangekeken. Daarin was ik jou tot voorbeeld. Wat heb ik niet al aan vervolgingen doorstaan? En uit al die heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid. Wat zegt Paulus hier? Het woord van God is niet een spoorboekje, je leest het en zo is het, geen discussie mogelijk. Nee, hij opent hier de mogelijkheid om te zeggen, het woord van God voedt mensen op, je kunt er mensen mee weerleggen, maar je kunt ook werken aan verbetering, het werkt tot opvoeding. Dus je onderzoekt samen de schrift en kijkt, en wat betekent dit voor ons hier vandaag en nu? En dan waarschuwt Paulus, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor kietelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. En ze zullen hun gehoor en de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. Als je dat legt naast de woorden van Jezus over het gist, dan hoop ik dat je het verband ziet, hè? Paulus zelf gebruikt het beeld van gist ook. Hij gebruikt het als een beeld van tolerantie van zonde in de gemeente. In 1 Korinthe 5, vers 7 lees je, Paulus zegt hier, verwijder het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg en ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter niet in het algemeen met ontuchtplegers van deze wereld, of hebzuchtige of rovers of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik tot u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die terwijl hij een broeder wordt genoemd, hè, dus iemand die in de gemeente is, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Dus Paulus zegt, dat moeten we in de gemeente niet tolereren. Dat er gelasterd wordt, kwaad wordt gesproken van mensen. We moeten het niet tolereren in de gemeente. Dat iemand overspel pleegt, of dat iemand hebzuchtig is. Dat is een serieuze waarschuwing, hè? En hij noemt dat het zuurdeeg dat het deeg bederft. Pittige woorden. Laten we ons hart ook onderzoeken voor onszelf, waar wij daarin staan. Het feest van de ongezuurde broden staat dus voor reiniging en volledige toewijding. We geven niet het meeste aan God, we geven hem alles. En precies 40 jaar na die eerste Pesachmaaltijd viert Israël dan dit feest eindelijk aan de oever van de Jordaan in het beloofde land. Dat lezen we in Jozua 5. De eerste keer dat ze gedenken dat ze uit Egypte zijn vertrokken, vieren ze het feest van de ongezuurde broden in Gilgal. Ze zijn net het beloofde land ingetrokken en het eerste wat ze doen is herinneren. Mooi, hè? En ze richten ook 12 stenen op. 12 stenen komen op de bodem van de rivier, zodat als God niet langer de rivier laat droogvallen, dat er een monument buiten het bereik van de mensen ligt, dat mocht een keer die rivier nog een keer droogvallen, dan is daar dat monument. Hier zijn wij het land binnengetrokken. En naast de rivier nog eens 12 gedenkstenen. Stenen die ze uit de rivier hebben gehaald, die helemaal glad gepolijst zijn door het water en het zand, waarvan je kunt zeggen, hé, die stenen, hoe hebben ze die uit die rivier gehaald? Nou, dat hebben onze voorvaderen gedaan, want God die heeft hen door een droge rivier zo het land te laten binnenlopen. En toen konden ze die stenen uit de rivierbedding halen. Is dat niet een wonder? Goed, we lezen Jozua 5. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van de maand in de avond op de vlakte van Jericho. En ze aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land ongezuurde broden, geroosterd graan op diezelfde dag. Geen manna meer. Van de een op de andere dag was het voorbij. Dat is wennen. De nieuwe plaats voor het kamp noemde zich Gilgal, want daar worden de mannen ook besneden en moeten ze een paar dagen bekomen. Het was geen pretje. En mogelijk nog tijdens de resterende dagen van het ongezuurde brood begint het volk aan een wel hele bizarre opdracht van God. God zegt, laat de levieten voor jullie uittrekken en neem de ramshoorn ter hand en ga maar rondjes lopen rond de stad. Niet een rondje rond de kerk, die hadden ze nog niet, maar een rondje rond de stad. En zo liepen ze rond de stad en de stad Jericho had dubbele muren. Een echt totaal onneembare vesting, een wonder van zijn tijd. En de mannen op de muur die keken naar beneden en die zagen daar dat groepje muzikanten en die zwijgende mensen daarachter. En ik vraag me af, wie voelde zich nou meer opgelaten? Waren het de mensen in Jericho of waren het de mensen die achter de levieten zwijgend aan moesten lopen? Hoe zou jij je gevoeld hebben als je daar liep? En God had nog niet gezegd hoe hij verlossing ging brengen of wat ze daarna moesten doen. Hij had alleen gezegd, ga eerst maar eens dat doen. Ken je dat? Dat God je een opdracht geeft en je geen idee hebt wat daarna gaat volgen? Ik persoonlijk zou het liefste alles willen weten, tot in detail. Net als Mozes bij de brandende braamstruik. En dit dan, en dat dan, maar hoe dan? Maar dan zegt God, vertrouw mij. Ga dan maar gewoon shofar blazen en rond die stad lopen. Onbegrijpelijk toch? Helaas, hoewel ze het feest van de ongezuurde broden hebben gevierd, is er nog een gist achtergebleven in het kamp van Israël. En dat gist is het gist van hebzucht. Een van de gistsoorten die Paulus noemde. Ik zal het toelichten. Jozua communiceerde een streng gebod van God dat ieder in acht moest nemen. Het staat in Jozua 6, vers 18. Hij zei daar namens God, past u echter op voor wat met de ban gewijd is, want anders slaat u zichzelf met de ban als u neemt van wat met de ban gewijd is. En dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Na een daverende overwinning op Jericho lijkt het dorp Ai een makkelijk doelwit. Maar 36 strijders komen om bij Ai en Israël slaat op de vlucht en de paniek slaat toe en Jozua weet het niet meer. Hij had zo'n succes, de Jordaan ging open, de muren van Jericho stortten neer en nu bij dat kleine stadje Ai gaat alles mis. En hij weet het niet meer. Voor de jonge mensen onder ons, als je Ai leest in de Bijbel, dat is dus niet AI, dat is Ai. Hè? Even de duidelijkheid. Dus Jozua die valt op de knieën van God en zegt, ik ben het helemaal kwijt. Jozua 7. Toen zei de Heere tegen Jozua, sta op. Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze overtreden. Bovendien hebben ze genomen van wat met de ban gewijd was. En ze hebben het ook nog bij hun huisraad gelegd. En daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden op de vlucht slaan, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig de God van Israël. Er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden totdat u de ban uit uw midden wegdoet. Achan wordt ontmaskerd als het lot geworpen wordt. Ja, God zelf wijst de schuldige aan. Al de stammen moeten zich opstellen in rijen en het lot wordt geworpen en de juiste stam wordt aangewezen, de stam Juda. En dan wordt de juiste stamhoofd binnen Juda aangewezen en dan de juiste familie en dan uiteindelijk Achan zelf. Ben je niet blij dat we dat hier in de gemeente niet hebben? Stel je dat toch eens voor, dat is toch... En al die tijd staat Achan daar. Je zou zeggen, hij zit op hete kolen, maar ik denk dat ze allemaal stonden. En Juda. En hij denkt, oeps, dat ben ik. Ja, Zikri. Oh nee, dat is mijn familie. En steeds dichterbij komt het, maar hij denkt, ik hou mijn mond. Ik zeg niks. Kun je het je voorstellen? Jozua 7 vers 18. Toen hij diens familie naar voren liet komen, man voor man werd Achan aangewezen, de zoon van Carmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda. En toen zei Jozua tegen Achan, mijn zoon, geef de Heer, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel me toch wat u gedaan hebt en verberg het niet voor mij. Achan antwoordde Jozua, het is waar. Ik heb tegen de Heer, de God van Israël, gezondigd. Ik heb zo en zo gedaan, want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel en 200 sikkels zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze, ik nam ze mee en zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Het geest van hebt zucht. En wat voor gevolgen had het? 36 mannen sneuvelen in de strijd tegen Ai. En de hele oorlog ligt stil en er moet eerst zaken op orde gesteld worden. Als wij onszelf kinderen van God noemen, dan zijn we in zekere zin ook soldaten. Want af en toe is er geestelijke strijd. Wie weet wat geestelijke strijd is? En Gods woord leert dat we die strijd alleen kunnen strijden als we de ballast van de zonde uit ons midden wegdoen. Want als er ook maar een klein beetje zonde achterblijft, dan werkt dat dus als gist. Achan en zijn gezin worden gestenigd. Ze hebben te lang hun mond gehouden, te lang het verstopt willen houden. Ze hadden de kans om zich te bekeren, maar ze hebben gewacht totdat God met hen afrekende. Wacht niet. Maak het vandaag in orde. En dan lezen we in vers 26 van dat hoofdstuk. De Heere liet toen zijn brandende toorn varen. Want de eerstelingen, de buit van de oorlog, die onder de ban lag, was aan God gewijd. En nu het weer aan God teruggegeven was, was Israël niet langer afgesneden van de zegen. Vloek is niets anders dan afgesneden zijn van de zegen van God. God wil ons zegenen. Hij wil jou en mij zegenen. En als je ervaart dat die zegen er niet is, dan is er iets tussen jou en God ingekomen, waardoor die zegen niet meer in jouw leven werkzaam is. En wie anders kan dat wegnemen dan jijzelf? Laten we ons volledig bekeren en ervoor waken dat het gist ons leven niet bederft, zodat we bruikbaar zijn voor God. Amen. 1 Korinthe 9. Ik zal deze tekst niet in zijn geheel lezen. Ik zal de laatste zin lezen. Daar zegt Paulus, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Paulus, de grote Paulus, hij had een oprechte bezorgdheid dat hij misschien wel eens gedisqualificeerd kon worden. Dat wat hij de anderen predikte, hij zelf niet kon waarmaken in zijn leven. Wel heel nederig en eerlijk van hem. En ik zeg het van mezelf ook. Want deze preek geldt net zo goed voor mij. Goed, dat waren de eerste twee feesten. We hebben Pesach gehad en de ongezuurde broden. En dan gaan we nu naar de derde, het feest van de eerstelingen. Zoals de ban een vorm van wijding aan God was, de eerstelingen van de oorlogsbuit werden aan God gewijd, zo is het ook met de wijding van de eerstelingen, van de eerstgeborenen, het eerste wat de moederschoot ontsluit, of het eerste deel van een oogst. Dat lees je in de Torah. En het feest van de eerstelingen valt samen met het feest van de ongezuurde broden, doorgaans, en wijst op de vroegste rijpe gerst. Het gaat dus specifiek om de gerstenoogst. Als we God de eer geven met onze eerstelingen, dan zegent Hij ons met de rest van de oogst. Hij wil dat we dankbaar zijn. Hij wil dat we beseffen dat Hij de wasdom geeft aan het zaad dat wij mochten zaaien. Egypte kwam erachter dat wat zij gezaaid hadden verwoest was door een plaag van God. Maar Israël mocht ervaren dat God hun oogst zegende wanneer zij het eerste deel van die oogst aan hen gaven. Geef jij de eersteling van je financiële middelen aan God? Of de eersteling van je tijd? Ik zeg het wel eens vaker hier, maar als wij hier op de eerste dag van de week samenkomen, geven we hem de eersteling van onze tijd. En dan mogen we ook ervaren dat God ons de tijd geeft om andere dingen te kunnen doen. En soms, heel praktisch, als ik thuis aan het klussen ben en ik denk dat doe ik wel eens even, dan wil het niet altijd goed lukken. En dan zegt Marijke in haar wijsheid wel eens tegen mij, heb je er al voor gebeden? En ik, oh ja. En ik kan je getuigen, de keren dat ik gewoon specifiek ging bidden, Heer, ik heb dit klusje, ik denk dat ik het wel kan, maar ik zal toch maar even bidden, Heer. Wilt u mij helpen? En dan had ik ineens 3 klussen af. Dan dacht ik, hé, daar had ik nou een hele dag voor uitgetrokken en het is al af. God wil gebeden worden en Hij wil dat we ons afhankelijk van Hem opstellen. En dat we Hem de eer geven met alles dat we doen. Dit principe blijkt al heel vroeg in de menselijke geschiedenis, want we lezen over zo'n offer en zo'n eersteling van Kain en Abel. Lees met me mee in Genesis 4 vanaf vers 3. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere sloeg nu 8 op Abel en op zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen 8. Toen ontstak Kain in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Kain bracht van zijn goede werken een offer aan de Heer. Kijk eens wat een geweldige oogst. Hier krijgt u ook wat van. Hij bracht hem een deel van de overvloed. Maar Abel bracht van de eerstelingen van het vee, expliciet eerstelingen staat hier, en hij bracht het bloed. Want het dier werd geslacht. En zonder bloed is er geen verzoening. Als we gaan staan op onze eigen eer en goede werken, daar is God niet van onder de indruk. Zo'n offer neemt hij niet aan. Hij is blij met ons, zonder meer, maar het is niet een offer. Maar de erkenning dat hij alleen goed is en onze volledige bekering en overgave met die houding, dat is een aanvaardbaar offer dat genade ontmoet. We lezen in Psalm 51. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Create in me a clean heart and a right spirit, o God. En aan het einde van de tekst in vers 19, de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Op gelijke wijze vond de tollenaar die berouw toonde vergeving, maar zag de Heere niet om naar de fariseer die naast hem bad en opschepte over zijn vroomheid en ook nog op die tollenaar afgaf. Met welk hart naderen wij God? Wat is het offer? En welke aanbidding bieden wij hem aan? Weet je dat zelfs Jezus zich niet goed noemde, Goede meester, wat moet ik doen om in het koninkrijk te komen? Zei de rijke jongeling. En Jezus zei, wat noemt u mij goed? Alleen de Vader in de hemel is goed. Dus als Jezus dat al zo antwoordt, wie zijn wij om te zeggen, nou, ik ben eigenlijk best wel een goede christen. Tegenover God kunnen we dat toch niet zeggen? We kunnen alleen maar zeggen, Heer, dank u wel. Dat ik door Jezus aanvaardbaar ben in uw ogen. Door zijn bloed. Toen Jezus opstond uit de dood, was het nog het feest van de ongezuurde broden. En het viel ook nog samen met de dag van het feest van de eersteling. Op die dag werd een eerste deel van de gerstenoogst als een beweegoffer aangeboden in de tempel van God om te danken voor de gehele oogst. En Johannes 20, daar lezen we iets wat ons duidelijk maakt dat Jezus ook als een eersteling was. Dit is echt fascinerend. Maria stond huilend buiten bij het graf, terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf en ze zag twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofdeind, één aan het voeteind van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik niet weet waar ze hem neergelegd hebben. Toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. De verborgen afikomen, hè? Als de ogen gesloten zijn, dan kunnen we hem niet herkennen. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg me toch waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd me niet vast, ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broers en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat hij dit tegen haar gezegd had. Jezus is opgestaan en hij biedt zichzelf aan als een eersteling aan de vader. Zijn hemelvaart was een waar beweegoffer voor God. Een ongerept deel, apart gezet, gewijd. Daarom mocht Maria hem niet vasthouden. Dat Jezus de eersteling was, lezen we ook in de Korintiërsbrief. Want ik leg niks in de tekst. Het woord zegt het. Lees maar in 1 Korinthe 15, vanaf vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. En daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Is dat niet een prachtige verwijzing naar de plagen van Egypte en de ondergang van Jericho? Want Jezus komt op het geluid van een bazuin. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Maar wacht even, zeggen sommigen van jullie. Was hij echt de eerste die opstond uit de dood? Hoe zat het dan met Lazarus en die zoon van de weduwe die ook opgewekt werd? Jorim, je vertelt nou iets wat niet klopt. Ja, daar heb ik ook mee zitten worstelen. Ik persoonlijk vermoed dat met eerstelingen die opstaan, bedoeld wordt de eersten die de heerlijkheid van de Vader gezien hebben, die voor zijn troon mochten verschijnen en daarna zijn teruggekomen. Je mag een andere mening hebben. Geen enkele moeite mee. Zo eindigen we de overdenking op de feestdagen van april. En hebben we het niet eens over hemelvaart of Pinksteren gehad, want anders zou ik hier nog een uur prediken. En ik denk dat jullie dan echt in slaap vallen. Ik wil nog één keer samenvatten. De drie feesten. Jezus vervulde het Pesachfeest. Doordat hij het volmaakte offerlam werd dat geslacht werd, zodat de dood aan ons voorbij gaat. Pesach betekent voorbijgaan. We waren slaven, nu horen we bij Jezus. We zullen voor eeuwig met hem leven in zijn koninkrijk, als we tenminste volharden in het geloof. Het tweede feest dat Jezus vervulde was het feest van de ongezuurde broden. Hij is het brood des levens dat zuiver is en vrij van de gist van de zonde. Als wij ons volledig bekeren, zal de zonde ons leven ook niet doorzuren, maar blijven we bruikbaar voor hem. Als Jezus het brood des levens is, wij mogen ook als brood weggegeven worden in deze wereld. En het derde feest dat Jezus vervulde is het feest van de eerstelingen. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. En in hem zullen we eeuwig leven, zelfs als we sterven. Dat heeft hij beloofd. Laten we onze eerstelingen, onze tijd, ons geld, wat het ook is, aan hem wijden. In het besef dat God ons gezegend heeft. Amen. Ik wil graag vragen of het geluidsteam wat muziek zacht op de achtergrond wil zetten. En dan nadat ik een gebed heb uitgesproken, wil ik ieder die zegt, ja, ik wil deel hebben aan deze maaltijd. En ik wil graag samen met één of twee mensen naar voren komen en dat samen doen, wil ik je de gelegenheid geven naar voren te komen. Wil je het in je eentje doen of wil je het bekertje meenemen naar je stoel, dan mag dat ook. Voel je daarin vrij. En dan om 11:55 wil ik graag gezamenlijk de dienst afsluiten. Heren, we danken u voor dit woord. Heer, dat u ons de vrijheid hebt geschonken. En we bidden dat als we deel hebben aan deze maaltijd, Heer, dat we mogen gedenken waar we vandaan komen, bij wie we horen en waar we heen gaan. En Heer, dat we zonder zuurdeeg recht voor God mogen staan. Zodat we de strijd mogen strijden en de overwinning.